is een prachtig lied wat we gezongen hebben. Ik zie uit naar de Heer. En er staan prachtige dingen die moeten gebeuren. Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de koning die komen komt, die zichtbaar zal worden. Het koninkrijk Gods zichtbaar op deze aarde. Wauw, ik zie uit daarnaar. Ik zie uit naar de Heer, paradise, lost. Maar strakjes zal dat paradijs ook weer terugkomen, hier op aarde. Wauw, wat spannend. Ja, er staat nog veel te gebeuren. Hè? We hebben nog een reis te maken naar dat beloofde land. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Het duizendjarig rijk, dat moet nog gebeuren. Er moeten verschillende tempels waarover Gods woord spreekt, moeten ook nog gebouwd worden. Dat zullen we ook beleven. Ook een grote verdrukking. En misschien zitten we daar al een beetje in, die grote verdrukking die komen zal. De geest van de antichrist werkzaam nu al. De weg voorbereidend voor de antichrist om zich te openbaren in deze wereld. Er staan spannende dingen te gebeuren. Gods woord spreekt daarover. En wat heerlijk dat over dat alles God de regie heeft. Hij de eerste, hij heeft het eerste woord. In den beginne was God. En hij heeft eigenlijk helemaal geen begin, want hij is eeuwig. En hij heeft het laatste woord. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. God heeft de regie. Ja. Wens ik u natuurlijk een gezegend 2026 jaar. Ik wens dat u een jaar beleeft waarin u spannende avonturen mag beleven met God. Waarin Hij de hoofdrol speelt. Dat wens ik u toe. Dat u God ervaren mag in tijden, onzekere tijden. Hè. We hebben het hier al op de slide. Ik zie hem daar niet, maar wel hier. Dat is vervelend dat ik hem daar niet zie, want dan moet ik iedere keer omdraaien. En dat vind ik naar. Dan ga ik maar hier beneden staan, als u mij dat toestaat. Nee, mag niet. Oh, hij komt. Goed. Ja, daar is hij. Ja, we hebben het aanbevolen gekregen van de overheid een noodpakketje in huis te hebben. Water, een radiootje, wat niet afhankelijk is van het stroomnet, want dat kan allemaal wegvallen. Een verbanddingetje, eerste hulp, wat nootjes ook, wat energie geeft voor de dagen dat je niet naar de winkel kunt gaan. Een noodpakket. Dat is heel serieus. Hè? We zijn net het jaar begonnen, 2026. En tjongejonge, wat is er allemaal weer aan de gang? Hè? Daar met Venezuela en de grote machten die nu al kijken waar ze hun grondstoffen zeker kunnen stellen. Dat is allemaal in beweging. En daar zit dat kleine Nederlandje, zit daartussen een noodpakket. Heel reëel. Nou wil ik niet over dat noodpakket spreken, maar ik wil spreken over een pakket wat we nodig hebben, wat veel belangrijker is. En dat is het overlevingspakket. Hoe overleven wij al dat op onze reis naar dat beloofde land? Hoe blijven wij staande in deze wereld die enorm in beweging is? Nou, en ik wil dat belichten met het antwoord. Ons overlevingspakket, dat is de Shekinah-glorie van God. De Shekinah-glorie, heerlijkheid van God. Shekinah, is dat u bekend, dat woord? Zegt dat u wat? Ja, het is een Hebreeuws woord, Hebreeuws. Maar het komt niet in de Tenach voor. De Tenach, het Oude Testament, het Hebreeuwse Oude Testament. Shekinah, het woord, vind je daar niet. Het woord wordt gebruikt door de rabbijnen. En het is belangrijk dat we liefde hebben voor Israël. Dat we het zendingswerk Israël en de Bijbel ondersteunen met onze offergave. Dat is heel bijzonder. Ja, het woord terug naar het Joodse volk. En als je dan met Joden in gesprek bent, dan is het ook fijn dat je ook een beetje weet de termen die zij gebruiken om God te beschrijven. En een van die termen, dat is het woord Shekinah. Shekinah is een Hebreeuws woord. Het is samengesteld uit twee woorden uit het Hebreeuws. Het ene woord betekent wonen, verblijven. En het andere woord is tent. Je tent opzetten. Je tempel hebben. Je woning hebben. En met Shekinah wordt door de rabbijnen uitgedrukt dat God met zijn glorie, met zijn heerlijkheid, met zijn volheid naar beneden is gekomen, hier op aarde, om woning te maken te midden van zijn volk, te midden van zijn geliefde. En wat is de geliefde van God? Dat is zijn schepping. De schepper houdt van zijn schepping. God houdt van de wereld. En God wil, God die buitenaards is, hè, God is niet van deze aarde, God is buitenaards. Hij wil als buitenaardse beschaving, en God is het toppunt van beschaving. God is het hoogste wat je maar kan bedenken van beschaving. Hij wil hier te midden van zijn schepping zijn woning maken. En dat is Shekinah. Shekinah glorie, Shekinah heerlijkheid van God. De rabbijnen weten precies wat daar mee bedoeld wordt. Nou, en dat is wat we nodig hebben. Die Shekinah in ons leven. We gaan het erover hebben. We gaan kijken naar het Loofhuttenfeest. Want in dit feest wordt ook gekeken naar een periode waar de Shekinah van God heel erg zichtbaar was en werkzaam was. We gaan dat onder de loep nemen. Loofhuttenfeest, dat is geen Joods feest. Loofhuttenfeest wordt gezegd in de Bijbel, het is een feest des Heren. Het is zijn feest. En hij heeft het gegeven aan het Joodse volk. Want het Joodse volk, zij moesten priesters zijn onder de volkeren. En zij moesten dan dat feest des Heren, wat God hun toevertrouwde, doorgeven aan de volkeren. Het Loofhuttenfeest. Ja, Ieder jaar wordt het Loofhuttengefeest gevierd en ik weet niet wat u daarmee doet. Viert u Loofhuttenfeest? Viert u Loofhutten in uw leven? Ons lichaam, een hut, een tent, die hut vervalt en zal eens plaats maken voor een eeuwige woning bij hem. Maar nu zijn wij reizende door de aardse woestijn, levende in hutjes. Het Loofhuttenfeest. En God wil dat wij tijdens die reis door de woestijn, tijdens het leven in dit aardse hutje, dat we zijn Shekina leren kennen. Zijn Shekina toelaten in ons leven. Zodat de hut een loofhut wordt. Waarin zijn naam geloofd wordt. En aanbeden. En geprezen wordt. Dat is Loofhuttenfeest. Als het Loofhuttenfeest er is, dat duurt 7 dagen. Dan maken de Joden hutten. En wonen dan ook 7 dagen lang in dat aanbouwtje van hun huis, hun villa van steen met jacuzzi en alle gemakken in dat huis. Ze gaan uit het huis en gaan in dat kleine hutje daar wonen. De loofhut. De loofhut wordt gemaakt van takken, palmtakken. En het dak van de loofhut moet niet waterdicht zijn. Het moet doorzichtig zijn. Want als je zit in de loofhut, moet je kunnen zien de sterrenpracht, 's nachts. Loofhuttenfeest herinnert aan de doortocht door de woestijn. En in de woestijn had je prachtige sterrenhemels. Daar had je zicht op de sterretjes. De sterren worden gezien als profeten. En vanuit de sterren gaat een verkondiging uit over heel de wereld. Zij verkondigen Gods pracht en Gods grootheid. Wereldwijd. Dat staat in de psalmen. Zodat niemand aan het eind kan zeggen, ik habe es nicht gewusst. Niemand heeft het mij verteld. Ik heb geleefd in de Rimboe. En er zijn geen zendelingen naar ons toegekomen. Ich habe es nicht gewusst. God verkondigt zijn grootheid al in de sterrenpracht. De planeten. En de Joden, die zagen dat in de woestijn. En de loofhut moest herinneren aan die doortocht door de woestijn. Ze moesten de sterrenpracht kunnen zien. Maar het allerbelangrijkste wat ze moesten zien, dat was, ja, de vuurkolom die 's nachts in het kamp van de Israëlieten brandde boven het heilige heilige van de tempel, waarin Gods Shekina gehuld was. Die vuurkolom en die wolk die overdag voor het volk uitging, waarin Gods Shekina gehuld was om ze te leiden door de woestijn. Dat moesten ze zien. Ja, het dak van loofhut moest doorzichtig zijn. Het is een herinnering aan de reis die ze maken, hè, uit de slavernij, uit de duisternis, de Egyptische holocaust, reizende met God naar het beloofde land. En in die 7 dagen die zij dan vertoeven in de Lofert, moeten zij gedenken, terugkijken naar de wonderen die God heeft gewerkt. Hoe hij hen heeft geleid door die woestijn. Het zijn de verhalen van de Shekina, de heerlijkheid, de glorie van God, die woning maakte te midden van zijn volk. En als je daar terugkijkt en verhaalt naar elkaar toe, elkaar herinnert wie God is, dan word je ook blij voor de toekomst. Dan heb je er weer zin in om verder te gaan met die aardse reis. Want God is dezelfde toen, het heden en in de toekomst. De wonderen die hij eens werkte, kan hij ook in het nieuwe jaar werken. Terugkijken is belangrijk. Herinneren. De bevrijding vieren. Ja, Lofhuttefeest. En hier heb je een tekst, Deuteronomium, hoofdstuk 29, vers 5 en 6, de NBV-vertaling, die in één zinnetje eigenlijk, in één vers, in 2 versen eigenlijk, al heel mooi compact verwoord de wonderen die God heeft gedaan in de woestijn. Laten we het maar lezen. Dan staat er: 40 jaar lang heeft hij u door de woestijn geleid. En in al die tijd raakte uw kleren en uw sandalen niet versleten. Dat is een wonder. De schoenen die u aan heeft. Ik zie sommige schoenen, die hebben een hele dikke zool. Dan zou je denken, nou, die gaat wel jaren mee. Daar kan je wel heel wat kilometers op lopen. Nee. Onze schoentjes, 5 jaar, 10 jaar. Maar that's it. Dan verpulvert de zool. Dan houdt de schoen ermee op. Maar daar gebeurde een wonder. De kleren die ze hadden, de schoenen die ze hadden in de woestijn, ze versleten niet. Het is een wonder wat daar gebeurde. Daarom vind je ook geen schoenmakers in de woestijn. Die waren niet nodig, want God deed een wonder. Hij zorgde voor zijn volk tijdens die reis. En dan gaat het verder. En had u geen brood en geen wijn of andere drank nodig? Iets vloeibaars. Iets te drinken hebben in de woestijn. Water. Dat is van levensbelang. Anders overleef je het niet. God zorgde voor het water. God zorgde voor de drank. God zorgde voor de wijn. Het was een groot wonder wat God deed in die 40 jaar. Tijdens die doortocht door de woestijn. Ze hoefden zich niet te zorgen over een ontbijtje. Want God zorgde iedere ochtend heel trouw voor het ontbijt. Hemels manna daalde neder en bedekte de woestijngrond. En ze konden zo hun ontbijtje verzamelen. God heel trouw zorgde voor zijn volk. Ze hoefden zich niet te zorgen over brood, wijn of andere drank. Dat waren grote wonderen. En dan staat er, dat moest u ervan doordringen dat hij de Heer uw God is. Israël werd gehaald uit Egypte, een land vol met tempels, Egyptische goden. En het volk moest heel veel leren om de ware God te aanbidden en te wandelen met hem, hij die heilig is. Het volk moest leren ook heilig te zijn, een heilige wandel te hebben, apart gezet te worden voor hem. God had heel duidelijk gezegd tegen Farao, laat mijn volk gaan de woestijn in, zodat ze mij kunnen dienen. God dienen in Egypteland, dat land met al die tempels en Egyptische goden, daar was dat niet mogelijk. Eruit moesten ze, de woestijn in, alleen zijn met God. En in de leerschool, de opvoeding van God komen. Ja, Israël werd gezien als een zoon van God, die God bevrijdde uit Egypteland. Farao had zich vergrepen aan de zonen van Israël. Ze werden gegooid, baby's, in de Nijl. Het was een harde tijd. De hand van Farao drukte zwaar op Israël, de zoon van God. En toen kwam de laatste plaag. En God zei, nu zal ik door het land gaan en de eerstgeborenen bij de Egyptenaren treffen. Ik zal mijn zoon uitleiden uit Egypte. Op adelaarsvleugelen zal ik hun dragen. En dat was spectaculair. Die doortocht door de Rode Zee. Ja, God heeft grote wonderen gedaan. En dat mocht Israël niet vergeten. Dat moesten ze gedenken in die loofhut, erover praten, zodat zij weer doordrongen werden van wie de Heere is. En moed krijgen en vreugde krijgen om ook weer verder te gaan op die tocht naar het beloofde land. Ook wij kunnen ons vergelijken met Israël. Ook wij maken in ons aardse leven een tocht door de aardse woestijn naar het beloofde land. De kunstenaar van deze tekening heeft dat heel mooi geuit. We werden geboren in duisternis. Het volk dat in het duister wandelt. Zondaren. Heel egoïstisch. En je ziet ook hoe die kunstenaar dat uitgedrukt heeft met die handen die verkrampt zijn, die alleen maar willen vastgrijpen, vergaren, rijker worden, ikke, en laat de rest maar stikken. Maar het brengt geen vreugde. Diepe duisternis. Het volk dat in duisternis wandelt. Wij hebben dat meegemaakt. En God wil ook ons een exodus laten meemaken. Een bevrijding uit de zondemacht. Uit de duisternis. En God wil ons op reis nemen. Het aardse leven, jouw leven. Waar God jou heel persoonlijk dingen wilt leren. Waar God jou wil opvoeden als een vader zijn kind opvoedt. Soms streng. En misschien ook nodig tucht uit te oefenen in jouw leven. Zodat jij dingen leert betreffende hem. Maar dat jij toch uiteindelijk je handen opheft naar hem toe. En zegt, u alle lof, prijs en eer. Mijn hutje, een loofhut voor de Heer. Uitgestrekte armen, ook open handen. Het van hem verwachten. Je laten beschenken door hem. En niet meer in eigen kracht het bewerken. Dat is een levensschool die wij doormaken. Ik weet niet waar jij ongeveer zit, waar jij ongeveer staat, maar God wil uiteindelijk dat we daar aan die kant komen. Alle knie zal zich buigen en alle mond zal betuigen dat hij is de Heer. Je aardse leven, je kan het vergelijken als een opvoeding. We waren de verloren zoon, maar dat wij terugkeren tot de Vader. Het is een proces, een leerschool waar God ons opvoedt. Waar jij staat in die opvoeding, dat weet ik niet. Je kan het ook vergelijken met een bijbelschool. We zijn in deze aardse woestenij, in dit aardse leven, op een school. En wij worden voorbereid op onze taak strakjes, die we zullen hebben als zijn koninkrijk een feit is. Zichtbaar is in de hemelen en op de aarde. Wij zijn mede-erfgenamen in Christus. Wij zullen meeregeren. Maar we hebben een heleboel te leren. We komen van ver. En zo was dat ook met Israël. Die wandeling 40 jaar door de woestijn. Loofhuttenfeest. Ik heb ook gezeten in de loofhut het afgelopen jaar. Dat is onze huiskring. Rien heeft dan een loofhut gemaakt in zijn tuin. En wij hebben daar gezeten en met elkaar gepraat. Wat God heeft gedaan, wonderlijke dingen in ons leven. Ook wij hebben een doortocht door de zee beleefd. Een doop, een waterdoop, waar we onze oude mens afleggen en dan uit het water weer opstaan, wederom geboren, nieuw gemaakt. Ja, God heeft grote dingen gedaan in ons leven. En dat hebben we elkaar verteld. Getuigenissen gegeven. We hebben daar ook de maaltijd gehouden. Brood en wijn. En gevierd wat het gekost heeft, onze bevrijding. Ja, zijn bloed vergoten. Hij die zijn leven gaf. Maar dan toch in die loofhut terugkijken, doordrongen worden van wie hij is, moed krijgen en vreugde krijgen, ook weer voorwaarts te gaan. Ja, uitkijken naar het avondmaal wat we eens met hem zullen vieren. Dan zal hij het brood breken met zijn doorboorde handen. Wat een moment zal dat zijn. Ja, de doortocht door de woestijn. De Shekina, de glorie van God, de heerlijkheid van God, die woning maakt te midden van zijn volk. Het wordt zo duidelijk zichtbaar in die woestijnreis. God zegt, jullie wonen in tenten. Ik wil ook een tentje. Maak voor mij een tent. Midden in het legerkamp. Midden in de legerplaats. Een tent voor mij. En toen die tent klaar was en heel het volk eromheen stond, in afwachting van God, die met zijn heerlijkheid en glorie bezit neemt van die woning. Hoe gebeurde dat? God kwam met vuur. Van boven naar beneden. En dat vuur, dat verteerde het offer wat lag op het altaar in de voorhof. Dat vuur stak het altaar aan. Al het vuur in de tempel van God is geen menselijk vuur. Maar het is een stuk van zichzelf, van hem. God, die is als een verterend vuur, neemt bezit van zijn woning. Het volk was enorm gespannen natuurlijk. Hè? Oh, vuur uit de hemel, zal het ons treffen? Ja, eigenlijk had het volk dat verterende vuur verdiend. Het is de mens die afgeweken is van God. Maar God in zijn genade en in zijn liefde, hè, neemt geen bezit van de mensen, maar hij verteert het offer wat ligt op dat altaar. En stak het vuur aan. Zijn vuur brandde daar in de voorhof. En van dat vuur, dat heilige vuur, dat goddelijke vuur, werd genomen en werd gebracht in de tempel. En de menora, de zevenarmige kandelaar, ontving ook dat heilige vuur. God nam bezit van het heilige, daar waar de menora stond. En dat vuur mocht nooit meer doven. Dat vuur op de menora moest altijd branden, omdat het een beeld was, een uitbeelding van God de Eeuwige. En dan God ging dan door dat voorhangsel heen en nam bezit van zijn troon. Dat was die houten kist met die engelen, overtrokken met goud. En dan tussen de engelen, daar kwam de Shekina van God tot rust. In de troonzaal, achter een voorhangsel. Niemand mocht God zien. Dat kon de mens toen ook nog niet. Er was scheiding tussen die heilige God en de zondige mens. Daarvoor moest een offer gebracht worden. En dat offer was nog niet gebracht. Daarom was die Shekina van God overdag gehuld in een wolk. En 's nachts gehuld in een enorme vuurkolom, wat we hier zien. In de woestijn kan het koud worden. Minder graden kan er zijn in de woestijn. En dan, levend in een tentje? Maar God was het kampvuur voor zijn volk. God verwarmde zijn volk. God heeft grote dingen gedaan in de woestijn voor zijn volk. Een van die dingen, dat is dat het volk zich niet hoefde te bekommeren om water. Water is heel belangrijk in de woestijn. Daar zorgde God voor. Waar kwam het water vandaan in die 40 jaar? Weet u dat? Ik hoor gefluister. Maar mijn gehoor is niet goed hoor. U moet heel luid met mij praten. Anders versta ik helemaal niks. Waar kwam dat water vandaan?
Uit de rots.
Uit de rots, dat heb ik verstaan. Wie zei dat? Amen, zuster. Ik ben het helemaal met u eens. Uit de rots. Het kwam niet in flesjes van de firma Spa. Het kwam niet uit een oase, die er wel waren hoor, in de woestijn. Maar niet heel veel. Daar moest je echt voor op zoek gaan. Nee, dat water kwam uit de rots. Hoe was dat? Nou, daar heb je die geschiedenis voor. Hij staat beschreven in Exodus hoofdstuk 17. Hè? God, zijn volk leidend door de woestijn. God die zijn volk ook opvoedde, leerde door bepaalde situaties ook wijzer te worden en zijn grootheid te zien. En een van die situaties was hier beschreven in Exodus hoofdstuk 17. Er was geen water. En het volk begon te dorsten. En ze raakten geïrriteerd. Kwamen dan heel boos naar Mozes toe, die het volk leidde door de woestijn. En ze zeiden, geef ons water te drinken. En Mozes was ook, ja, had dat ook niet zo. Het volk werd ongeduldig. En ze zeiden, het is jouw schuld dat wij hier in de woestijn omkomen, omdat er geen water gaat. Jij bent schuldig. Waren we toch maar in Egypteland gebleven? En ze pakten stenen en ze wilden Mozes stenigen. Mozes gaat met zijn nood naar God. En hij zegt, Vader, God, u ziet het. Het volk is ongeduldig. We hebben water nodig. Ze hebben een kort lontje. En dan zegt God tegen Mozes, ik zal vooruit gaan. De Shekina steeg op van de tabernakel, de tempel. En God ging in een wolk vooruit aan het volk. En hij zette zich, die Shekina, op een rots, Horeb. En het volk stond daarvoor. En dan zegt God tegen Mozes, neem je staf en sla met je staf op de rots. Laten we het maar lezen. Daarop zeiden de Heere tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. God stond met zijn Shekina gehuld in een wolk op die rots Horeb. Mozes, neem je staf en sla pats op de rots. Wie werd er geslagen? Wie had een pak slaag verdiend? Dat was Israël. Het korte lontje wat ze hadden. Een beetje druk. En ze raakten al in paniek. En verloren het zicht op die levende God die ze hadden, die te midden van hun woonde. Zij verdienden een pak slaag. Maar het was niet het volk wat geslagen werd. Het was God die op de rots stond met zijn Shekina gehuld in een wolk. Mozes, neem de staf en sla op de rots. En dan staat er dat uit die geslagen rots water komt. En het hield niet op met stromen. Water kwam uit de geslagen rots. We gaan die Shekina, waarin God zich vertoonde aan het volk, gaan we een beetje onder de loep nemen. Ja, de Shekina, de heerlijkheid van God, de glorie van God, gehuld in een wolk, gehuld in een vuurzee, achter een voorhangsel, niemand mag God zien. Hoe kunnen wij nou een blik hebben op die Shekina? Ja toch, God gunt ons een blik op die Shekina. En dat staat in Hezekiël hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 28. Daar wordt de Shekina, heerlijkheid des Heren, beschreven. Hezekiël mag het zien en hij beschrijft het, geleid door de geest van God, in woorden op. En er is een kunstenaar geweest, die heeft dat gelezen en die heeft het visueel in een schilderijtje neergezet. Dat wat in Hezekiël hoofdstuk 1 staat betreffende de Shekina. En wat zag de profeet? Hij zag vier grote wielen die naar alle kanten konden draaien en rijden. Die wielen waren vol met ogen. Naast die wielen waren wezens met vleugels en verschillende gezichtsuitdrukkingen. Dan was er een soort glazen plaat, een gewelf over die wielen. En op die glazen plaat, dat gewelf, daar was een rots. Een steen. Die eruit zag als een saffiersteen. Een rots uit saffier. En die rots had de vorm van een troon. En op die troon zat iemand die het uiterlijk had van een mens. De troon van God en van het Lam. Die troon kom je terug in Openbaringen. Openbaring hoofdstuk 22. Het nieuwe Jeruzalem. Waar gesproken wordt over die tempel van God. Die nieuwe tempel. Te midden van zijn schepping. De troon van God en van het Lam. God die afgedaald is naar deze wereld om woning te maken te midden van zijn volk, dat doet God door middel van zijn Zoon, de Heere Jezus. De Heere Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Shekina in de Heere Jezus. En dat was ook die troon hier. Het was een steen, een saffieren troon en daarop zat God in de gedaante van een mens. De troon van God en van het Lam. Openbaringen 22, lees het maar. En wat gebeurde met die troon in Openbaringen 22? Wat kwam er uit die troon in Openbaringen 22? Water. Water. En het hield niet op met stromen. Het water stroomde door de tempel. En uit de tempel door de straten van het nieuwe Jeruzalem. En aan weerskanten van die stroom staan bomen tot genezing. Bomen des levens. En God zal door het water uit zijn troon de hele schepping verkwikken. Ja, maar het gebeurde daar in de woestijn. God met zijn Shekina op de rots Horeb. Mozes, neem je stok en sla op de rots. Welke rots werd geslagen? Was dat Horeb? Of was het de troon van God? Hier heb je die tekst, Ezechiël 1, vers 26, waar die Shekina beschreven wordt. Boven het gewelf, boven hun hoofd van die vier wezens bij die wielen, is iets zichtbaar als van een saffiersteen, een saffierrots. De gedaante van een troon. En op de gedaante van de troon, een gedaante met het aanzien van een mens daarop. Daarbovenop. De Shekina. Dit was op de berg Horeb. Mozes moest op de rots slaan en water kwam uit de rots. Dat is niet Horeb, maar het was de troon van God. Wat in de toekomst zal gebeuren, Openbaringen 22, dat zie je hier al in de woestijn. Als een profetie van wat God voor heeft met zijn schepping. Die geworden is door de zondeval tot een woestenij. De woestijn zal bloeien als een roos. God zal verkwikking geven. God zal verademing geven. En het gebeurde daar. Water uit de rots. En het volk dat kon drinken zoveel ze wilden. Ze konden zich baden. En alle kruiken konden gevuld worden. En de tempeldienst. Ha! Wat dacht je wat die tabernakel voor liters water nodig had? Voor al de reinigingen die moesten plaatsvinden iedere dag bij het offeren van de dieren. Daar waren een heleboel water hoeveelheid nodig. En God gaf het. En nu komen we bij het interessante. Wat zegt Paulus in 1 Korinthe 10 vers 4 over deze geschiedenis in Exodus 17? Dan zegt Paulus, geïnspireerd door Gods geest, want zij dronken allemaal uit een geestelijke rots, die met hun meeging. Die rots was Christus. Velen denken, nou, de Heer Jezus, hè, geboren in Bethlehem, dat was toen nog niet hoor, dat kan Jezus Christus niet zijn. De Heere Jezus Christus was er al voordat de aarde geschapen werd door hem. Dat de Heere Jezus mens geworden is, dat gebeurde in Bethlehem. Maar daarvoor was de Zoon van God al werkzaam en had zijn taak. En een van zijn taken was ook aanwezig te zijn in de woestijn. Tijdens die 40 jaar. Zijn troon. De geslagen rots. Die was het die het water gaf. En het was die Shekina van God die met het volk meereisde door de woestijn. Ging de Shekina naar rechts, dan ging het volk ook naar rechts. Zij volgden God in de woestijn. En God was, door middel van zijn Shekina, de levensbron van water in de woestijn. De rots volgde hun daar waar zij waren. Dat was een groot wonder. Het was niet de rots Horeb, maar het is die andere rots die te vinden is in de Shekina van God. We komen nu terug bij het Loofhuttefeest. De Heere Jezus heeft dat meegemaakt, het Loofhuttefeest, toen hij in Jeruzalem was. Wordt genoemd in de Bijbel. En bij dat Loofhuttefeest, daar was heel het Joodse volk was uitgenodigd om dat feestje van de Heer te vieren bij de tempel in Jeruzalem. En ten tijde van de Heere Jezus hadden ze op het Loofhuttefeest een hele speciale ceremonie. Die ceremonie wordt niet genoemd in de Tenach, de schriftelijke, het schriftelijke doorgeven van Gods woord, maar die ceremonie wordt genoemd in de Mishnah. En dat is de mondelinge overlevering van de verhalen betreffende God. Heeft niet zo'n belangrijke stelling als de Tenach, maar is wel interessant om in je Bijbelstudie mee te nemen en te overdenken. Wat was die ceremonie ten tijde van de Heere Jezus? De priesters gingen dan van de tempelberg een weg naar beneden, naar het badwater Siloam. Siloam had zijn water van een bron die zich bevond onder de tempel. Dat was de bron Gion. En het water, dat was daar in dat badwater. De priesters moesten dus van de tempelberg naar dat water toe. En als je Jeruzalem bezoekt en de stad van David en door de tunnel van Hiskia gaat, dan kom je ook daar door dat poortje in dat badwater van Siloam. Daar zijn soms orthodoxe Joden die daar dan een dagelijks bad nemen, zich wassen. Is interessant. Nou, daar heb je dat water en dan moeten die priesters met een speciaal vat, wat gewijd is voor de dienst in de tempel voor de Heer, moesten ze dat vullen met dat levende water van die bron. En tijdens het vullen van dat water moesten de Joden eromheen zingen deze Bijbeltekst uit Jesaja 12 vers 3, daar staat, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En dat woordje heil, dat is in het Hebreeuws Yeshua. God is verlossing. Yahweh is verlossing. Dat betekent Yeshua. Maar ook de naam Jezus komt daarin voor. Yeshua. Met vreugde zult u water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Dat hebben ze in de woestijn gedaan. daar kwam dat water uit de geslagen rots. Yeshua, met vreugde zult u water scheppen uit de bronnen van het heil. Dat moest gezongen worden. Trompetten werden geblazen, bazuinen. Want het Loofhuttefeest is een feest van vreugde. Je kijkt terug op een wonderlijke tijd, waar God wonderen heeft gewerkt in de woestijn. Een feest. En dan wordt dat water geschept, en dan wordt dat door de Kohen, de priester, weer naar boven gebracht. De weg omhoog, daar waar de tempel stond, op de tempelberg. En door een van die zijpoorten wordt dat water naar binnen gebracht en komt in de voorhof van de tempel. En in die voorhof stond het grote altaar. En wat wordt er gedaan met dat water? Ze gieten het uit, zodat het water vloeit van het altaar de grond in. Dat doen ze. En dat heeft te maken met een tekst uit Hezekiël. Hier zie je dan dat vat wat daar staat op dat altaar. Dat water wordt in dat vat gegoten. Je kunt het allemaal lezen hoor. Op de website van het Tempelinstituut in Jeruzalem. Want de Joden zijn bezig om de tempel voor te bereiden. Zodat ze hun tempeldienst weer kunnen doen voor de Heer. En deze ceremonie, die wordt nu al geoefend. Bij het Loofhuttefeest in Jeruzalem. Het scheppen met vreugde uit de bron Yeshua. Het brengen naar de tempel en dan bij het altaar wordt dat water gegoten in zo'n vat. Dat heeft dan weer een tuitje naar beneden waar het weer doorstroomt de grond in. Heeft te maken met een tekst, dat is deze tekst uit Hezekiël, waar de profeet ook in de toekomst de tempel ziet. En dan zegt Hezekiël, toen bracht de man mij terug naar de ingang van het tempelhuis. En ik zag opeens dat er water onder de drempel vandaan stroomde. Het stroomde als een beek naar het oosten, want de voorkant van het tempelhuis stond in de richting van het oosten. Het water stroomde naar beneden en liep aan de zijkant van het altaar de grond in. Ja. En dan moet je dan zelf verder lezen hoor, Hezekiël 47. Dan wordt die profeet door die persoon en engel naar buiten genomen en hij wordt om de tempel geleid. En dan komt hij helemaal in het oosten bij de hoofdingang en daar ziet de profeet dat water weer uit de grond naar boven komen. En het stroomt vanuit de tempel in Jeruzalem de wereld in. Een stroompje uit de geslagen rots. En dan wordt de profeet meegenomen door die persoon, die stroom langs. En dan zegt die persoon, ja, ga maar door de stroom heen. En dan komt dat water tot zijn knie. Nou, oké, wauw, wat een stroom, is toch wel groot geworden. En dan wordt hij weer verder genomen. En dan zegt die engel weer tegen de profeet, ga nu maar door het water. En de profeet, die gaat door die stroom en het komt tot de heupen. En weer later moet hij weer door die stroom en dan kan hij helemaal niet meer staan. Omdat dat stroompje uit de tempel, uit de troon van God, groter en groter wordt. Want het moet de wereld verkwikken. Dat stroompje stroomt ook in de Dode Zee. En dan wordt er gezegd dat het water van de Dode Zee weer gezond wordt. Door die stroom. En dat de Dode Zee wemelt van vis. Wist u dat de orthodoxe Joden nu al visvergunningen verkopen voor de Dode Zee? Zij geloven daarin. Zij verwachten dat wat er gebeurde. Dat wat er gebeurde in de woestijn toen. God is getrouw en zal het ook in de toekomst doen. Wauw! Spannend! Jongens, wat hebben we een mooie toekomst. Dat wordt niet saai in het eeuwig leven. Daar hebben we heel veel avonturen die we mee zullen maken. He, ook Zacharia spreekt erover. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten, de Dode Zee. En de andere helft ervan naar de zee in het westen, de Middellandse Zee. En die stroom verovert heel de wereld. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn. En zijn naam de enige. Wauw. Ik ben reizende. Ja, ik ben nog in deze aardse woestijn. Maar mij wacht een fantastische toekomst. En ik mag die levende steen die met hun meereisde ook ervaren in mijn leven. Ja. De Heere Jezus was aanwezig. Loofhuttefeest. Hij was in de tempel. En dan staat er. En op de laatste, de grote dag van het feest. Dat is het Loofhuttefeest. Het duurde 7 dagen. Stond Jezus en riep zeggende. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. De Heere Jezus was in de tempel bij het Loofhuttefeest. Hij heeft die ceremonie ook gezien. Van dat water met vreugde zullen ze putten uit de bron van Yeshua, de bron des heils. En dat dat water dan vergoten wordt, uitgegoten wordt bij het altaar. De Heere Jezus wist de ware betekenis daarvan. Hij wist dat zijn sterven aan het kruis. En dat was ook een altaar waar hij als lam Gods, het lam dat de zonde der wereld droeg, zijn leven zou geven. Zijn leven zou uitgieten. Een van de soldaten nam zijn speer en doorboorde de zijde van de Heere Jezus. En wat stroomde er uit? Wat kwam er uit? Die geslagen rots, water en bloed. Dat is het. En de Heere Jezus die zegt, bij die ceremonie daar in de tempel, hij zegt het met luide stem. Ik ben eigenlijk de vervulling daarvan. Wie dorst heeft, komen tot mij. Ik ben die bron des heils. Ik ben Yeshua. Ik ben de geslagen rots. Drink van mij. En als je drinkt van mij, zegt de Heer Jezus, dan zullen stromen van levend water uit jouw binnenste vloeien. Dat wil de Heer Jezus in dit nieuwe jaar bij jou. Hij wil dat je de deur van je leven openzet. En dat je zegt, ik wil niet meer alleen reizende zijn. Maar ik wil met u reizende zijn. U bent welkom in mijn leven. Maak woning in mij. En dan komt de Shekina, de volheid van God, door middel van de Heilige Geest, door middel van de Heer Jezus, woning maken in jou. Wij mogen een tempel zijn van God. Een tempel waaruit water stroomt in deze wereld. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat is wat ik wens voor jullie. Dat je dat proeft in je leven. Hij de bron van verkwikking. Dat hij een verkwikking mag zijn in jouw lijden, in je pijn en in je moeite. Dat hij jou verkwikt. En dat je dan zo onder de indruk dat verder zegt en toont aan anderen. Dat stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Wauw! Wat een mooi jaar wordt dat. Wat een avonturen mogen we met hem beleven. 2026. Noodpakket. Mensen halen noodpakket in de wereld, in je huis. Er komen donkere tijden, ja. Maar ik ben er niet bang voor. Want ik ben reizende met God. Zijn Shekina in mij. De geslagen rots in mij. Wat heerlijk. Ik weet, mijn tijd is voorbij. De wekker gaat. De laatste tekst, en dan hou ik ermee op. Dan staat er in Psalm 1, vers 3. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd brengt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Wat mooi om zo'n boom te mogen zijn. We hebben die waterstroom in Christus geproefd. Hij is in ons, hij stroomt in ons en door ons heen naar anderen. En wij mogen zijn als een boom, geplant aan stromend water. God zegen en heel veel vreugde. De vreugde van hem in uw leven. Tot zover. Even kijken.